Hallo en welkom bij aflevering 143 van de Erlanning Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Erno Hanning en ik ben de Social Funnel Specialist. Vul jouw sales funnels met social media. Ontwerp, coaching en de management van jullie social funnel. Vandaag een iets andere aflevering. Timothy Ferriss heeft recent zijn nieuwste boek gelanceerd. Tribe of Mentors. Een gaaf boek waarin hij bijzondere mensen 11 vragen heeft gesteld. Ook een heel dik boek. Voor jou geef ik je mijn persoonlijke antwoorden op deze vragen. Het is een bijzondere aflevering geworden. Veel plezier met mijn Tribe of Mentors antwoorden. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ErnoHanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Er zijn een paar mensen die ik actief volg, onder andere via podcast. Een van die mensen is Tim Ferriss. Ik vind de interviews in zijn podcast heel erg goed, uitgebreid en geven mij veel informatie. Een nieuw boek dat hij nu gelanceerd heeft is Tribe of Mentors. Voor dit boek heeft hij veel verschillende mensen een 11-tal vragen gesteld, diep in opgestuurd per post zelfs, en de antwoorden verzameld in een boek. Waardoor je een grote, rijke informatie krijgt over hoe mensen dingen aanpakken, oplossen, welke boeken ze goed vinden. Ik dacht, ik ga ook deze vraag beantwoorden. Hij is niet aan mij gesteld, maar indirect beantwoord ik ze toch. En dit is een serie van 11 korte video's. Vraag nummer 1 is: welk boek of boeken heb je het meeste weggegeven? En waarom? Of welke 1 tot 3 boeken hebben een grote invloed gehad op jouw leven? Nou, boeken heb ik niet superveel weggegeven. Ik heb wel veel boeken weggegeven, maar dat is allemaal 1 stuk, dat is een boek die ik heb gelezen. 1 boek heb ik wel veel weggegeven en dat klinkt een beetje vreemd, want dat is mijn eigen boek, het handboek Hyperspecialisatie. Dat boek heb ik, ondanks dat het te koop is, veel weggegeven aan mensen. En ik heb veel ondernemers geholpen hoe zij anders kunnen gaan nadenken over een doelgroep, over hun doelklant, het probleem en de taal die ze gebruiken om hun probleem te omschrijven en hoe je daar kunt communiceren op jouw online omgeving. Maar het boek wat voor mij het meeste heeft veranderd in mijn leven, dat is World of Sophie. Het was lastig kiezen. Ik heb recent een artikel gepubliceerd en ook een podcast aflevering over gedaan. En dat zijn 34 boeken die mij het meest beïnvloed hebben in mijn leven. En toen ik er 1 moest kiezen voor dit antwoord, koos ik voor De Wereld van Sophie. Ik heb lang eigenlijk geworsteld met, bezig geweest met geloof. Wat betekent geloof nu eigenlijk voor mij? Wat houdt dat voor mij in? Ik ben katholiek opgevoed. Naar een katholieke school geweest en een middelbare school en een basisschool en ik heb de communie gedaan. Ik ben gedoopt en we zijn regelmatig naar de kerk geweest toen ik jong was, toen ik klein was. Later ben ik zelf nog steeds regelmatig dat ik kerken binnenstap en in een bepaalde periode van mijn leven ging ik ook bidden, vooral op het moment dat me tegen zat, dat er dingen waren waarvan ik niet zo gewist hoe ik naar moest. Maar dit boek heeft daarin veel veranderd. Voor mij duidelijkheid gegeven. Het is niet dat ik een hekel heb aan geloof. Maar ik herinner me dit boek in het bijzonder in relatie tot geloof. Ik heb het boek in een tijd lang gelezen. Maar in een vakantie, in de zomervakantie in de Toscane, heb ik het boek uitgelezen. Ik weet nog, ik herinner me als de dag van gisteren. Beide kinderen gingen zwemmen. Het was een heel groot camping met hele mooie zwembaden. Mijn vrouw ging met ze mee en ik bleef bij ons huisje. En ik zat op de veranda, de zon scheen, het was stil. Ik hoorde eigenlijk vooral het geroezemoes van de krekels, het gekraak van de krekels. En ik las mijn laatste hoofdstuk uit. En nadat ik de laatste zin had gelezen, sloeg ik het boek dicht, of ik deed het boek dicht met een zucht. Een zucht van opluchting. Dit was het. Dit was duidelijk voor mij. Dit was voor mij de conclusie dat ik op dit moment niets met het katholieke, met het geloof doe. Het is een mooi verhaal, de Bijbel. En dat is het voor mij, een verhaal. En verhalen mogen bestaan, daar ben ik mee eens. Er zijn veel verhalen. Er is ook te veel van mij dat geloof zorgt voor problemen. En dat veel mensen zijn uitgebuit door geloof. En dat er veel mensen zijn misbruikt door geloof. Dit boek gaf me de rust, de opluchting om anders na te denken over geloof. En het te parkeren, naast me neer te zetten en er rust in te vinden. En dat heeft veel effect gehad op mijn leven. En op een positieve manier. Dus wil je meer leren over filosofie, over geloof, en ik zeg niet dat je ook dezelfde vraag zult hebben, de wereld van Sophie, het is een fantastisch boek. Dit is de tweede video in de serie die gaat over het boek The Tribe of Mentors van Tim Ferriss, Timothy Ferriss. En hij heeft 11 vragen en dit is de tweede vraag die ik beantwoord. Welke aankoop van 100 euro of minder heeft de meest positieve impact gehad op jouw leven in de laatste 6 maanden of in je recente herinneringen? Wees vooral specifiek, merk, model en waar je het gevonden. En dat laatste komt omdat nou eenmaal de lezers en de vogels van Timothy Ferriss dit soort dingen altijd heel graag willen weten. Nou, misschien ben je ook geïnteresseerd. Maar met één ding wil ik je over vertellen is dat ik denk dat de meest bijzondere aankoop, dat is niet een product, maar dat is veel meer ervaring geweest. Uiteindelijk, ik kocht een ticket. Dat klopt, dus dat is een product. Maar het ging over het evenement waar naartoe gingen. In deze zomer, in 2017, speelden de vrouwen, Nederlands elftal vrouwen, in het Europees kampioenschap in Nederland. In de kwartfinales speelden ze in het stadion in Doetinchem op de Vijverberg. Het stadion van de Graafschap waar wij regelmatig komen. En nu speelden ze daar zelf. Dus het was voor ons dubbel feest om erbij aanwezig te zijn, want het was in ons Doetinchem. En uiteindelijk wonnen ze natuurlijk. Toen ze het eerste doelpunt scoorden, had ik er geloof in en ik bestelde direct de ticket voor de halve finale voor 4 personen. We gingen met z'n 4 naar de Graafschap in de kwartfinale. We gingen ook met z'n 4 naar de halve finale. De halve finale was in Enschede in het stadion van FC Twente. Nog meer mensen die meemaakten dat ze wonnen. Ja, en toen zat ik natuurlijk in de finale. En daar ontstond een discussie. Ik had geen kaartjes kunnen krijgen voor de finale op dat moment. Gaan we of niet? De kaartjes die ik kon krijgen waren op dat moment niet goedkoop. Ze waren 100 euro. Ietsje minder, maar bijna 100 euro. Voor een kaartje die eigenlijk normaal 20 euro kostte. Met mijn dochter heb ik hier uitgebreid lopen bakkeleien. Eigenlijk hadden we het niet moeten doen. Maar we hebben het wel gedaan. Tot het laatste moment hebben we zitten afwegen. Gaan we ja of nee? Spenderen we ieders 100 euro in het kaartje ja of nee? En we hebben het gedaan. En het was super gaaf om erbij te zijn. Samen met mijn dochter. We hebben genoten van het voetbal. We hebben genoten van de wedstrijd. Met de rust stond het al 2-2. We hebben 4 doelpunten gezien. Op dat moment zei ik al, ik ben blij dat we zijn gegaan, dat we dit hebben meegemaakt. 4 doelpunten in een finale. Wanneer maak je dat mee? De Nederlandse vrouwen in Nederland, dat gaan we nooit meer meemaken. Uiteindelijk wonnen ze van de Zweden in de finale. Het was een fantastische wedstrijd. Natuurlijk mede door het resultaat. Maar het feit dat we erbij waren, de sfeer, Nederlanders en Zweden door elkaar, het gezang, de muziek, het was fantastisch. En natuurlijk, omdat ze wonnen, werd het nog mooier. We hebben genoten en vorige week, of de week ervoor, zei ze nog tegen mij: papa, als ik terugdenk aan die finale, dan denk ik alleen maar dat we erbij waren en de emotie en de sfeer. Het feit hoeveel het kaartje gekost heeft, ben ik al lang vergeten. En dat was het mooiste moment. Dat was het. Daar ging het om. Het gaat over ervaringen. Oké, en als ik dan een ander product pak wat ik heb gekocht de afgelopen tijd, waar ik heel blij in ben, dan is het deze, een powerbank. De powerbank van Xtorm. Hij is super groot, 15.000 mAh. En nee, bedoel ik niet groot in formaat. Ja, hij is ook niet klein in formaat. Maar dat komt omdat ik er wel drie apparaten mee kan laden. Ik kan mijn telefoon meerdere keer opladen met één keer opgeladen versie van deze. Ik kan zelfs mijn iPad op aansluiten en die laat op. Het is echt een geweldig apparaat. Het heeft me al meerdere keren gered terwijl ik geen stroom had op mijn telefoon om toch hiermee door te gaan. Ik heb het besteld op, wat was het ook weer, zo'n website van Coolblue, waar alleen maar powerbanks te vinden zijn. Super tool, super handig. Dit is vraag nummer 3 uit de serie van 11 vragen uit het boek Tribe of Mentors van Timothy Ferris. De derde vraag gaat over een mislukking, over een failure die je hebt meegemaakt. Hoe heeft een mislukking of een onwaarschijnlijke mislukking jouw voorbereid op succes? En heb je een favoriete mislukking van jezelf? Nou, bij deze komen eigenlijk deze twee samen. In mijn geschreven artikel over dit onderwerp heb ik het al over dat mijn weg, zeker van ondernemerschap, is geplaveid met mislukkingen. En ik denk dat dat voor de gemiddelde ondernemer niet anders is. Mislukkingen zorgen voor groei. Maar deze mislukking is iets bijzonders. In 2008, begin 2008, had ik een cursus gevolgd over het creëren, het opzetten, het bedenken van je eigen niche. Nadenken over wie is je klant en wat is het product wat je aan ze gaat leveren. Dat had ik bedacht, ben ik in de slag gegaan. En na deze cursus kreeg ik al vrij snel meer klanten dan ik tot dan toe had gehad. Het zorgde voor focus en aandacht, waardoor ik wist wat ik moest verkopen als ik met mensen in gesprek was, in plaats van allerlei dingen enthousiast vertellen. Ik was eraan toe om het bedrijf waarmee ik ooit was begonnen, op basis van mijn hobby, audio en video apparatuur waar ik in geïnteresseerd ben, en daar gaf ik nu advies in en installeerde dat soort dingen bij mensen thuis, om dat op te doen, om daarmee te stoppen. Maar tegen het einde van het jaar kwam er een architect op me af en zij waren bezig met de bouw van een nieuw groot huis in de buurt van Hilversum. En zij zochten naar onafhankelijk advies over domotica. Ze hadden tot dan toe wel verschillende mensen gevraagd om advies, maar zij kwamen eigenlijk altijd toevalligerwijs uit bij de apparatuur die ze zelf konden leveren. Ik leefde geen apparatuur, ik leefde advies en dus ik kon kiezen voor welke apparatuur ik wilde, als het maar de oplossing gaf voor het probleem wat ze hadden. Ze hadden verschillende apparaten die moesten aan elkaar gekoppeld worden, verschillende zones en alle dingen moesten werken. Het was een groot project. Ik deed een voorstel en het werd geaccepteerd. Ik mocht het onderzoek starten en dit heeft mij een maand of drie gekost. Het geheel, het onderzoek, bezoeken aan de locatie, nadenken, opzoeken, met mensen praten. Het heeft me heel veel tijd gekost en het heeft me uiteindelijk eigenlijk geen winst opgeleverd. Wel omzet, maar geen winst. Dus dat betreft zou je zeggen, het was een failure. Want ook niet alleen dat, doordat ik dus bezig was met dit project, was ik de focus kwijt die ik had op de klant en het product wat ik verkocht. En dus het werk wat ik eigenlijk moest doen. Maar een van de onderdelen die ik kon doen, mede door dit project, was ik kon naar de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Het was een droom van mij sinds mijn jeugd, sinds ik gepassioneerd was door audio- en videoapparatuur. Het was iets wat ik al heel lang wilde en nu had ik besloten dat ik voor onderzoek, diepe onderzoek moest gaan en daar van Amerika zou gaan. Na deze hele enorme grote beurs. In aanloop naar die beurs had ik contact gezocht met verschillende bloggers die daar zitten, die bij die beurs aanwezig zijn elk jaar, om ze te ontmoeten, om met hun kennis te maken, om gesprekken te hebben. Veel van mensen zeiden ja, dat is goed, prima, ontmoet mij. Er is een bloggers evenement, er is een social media club. Kom daar naartoe en je gaat ons zien. Ik heb in die week dat ik daar was, Las Vegas natuurlijk gezien. En ik had dat al eerder gezien, maar ik was helemaal alleen daar om dit te ontdekken. Ik heb de beurs gezien, ik heb heel verschillende apparatuur gezien, ik heb genoten. Maar ik heb ook kennis gemaakt met allerlei bekende, internationaal bekende bloggers. En ik heb ook kennis gemaakt met de oprichters van de Social Media Club. Ik kende de Social Media Club daarvoor niet, maar daar heb ik het leren kennen. Ik heb een viertal boeken meegenomen naar Nederland, waarvan er één is uitgegeven. Door dat project is uiteindelijk mijn eigen boek uitgegeven. Ik heb kennis gemaakt met een aantal mensen bij WordCamp. Met de oprichter van WordPress bijvoorbeeld, Matt Mullenweg. Maar ook met andere mensen. In datzelfde jaar gaf ik mijn boek uit. Organiseerde de eerste WordCamp in Nederland. En organiseerde de eerste Social Media Club in Nederland. Het was deze mislukking, het project wat ik eigenlijk niet moest doen, wat voor zoveel andere dingen zorgde. Dat is de mislukking die ander succes voor mij heeft gerealiseerd. Dit is deel 4 in de serie van 11 over de antwoorden op de vragen die Timothy Ferriss stelde aan zijn Tribe of Mentors. Zijn nieuwste boek en ik wilde jou graag mijn antwoorden geven. Vraag nummer 4 is, als je ergens een gigantische billboard had waar je iets kwijt kon, oftewel een bericht dat miljoenen, misschien wel miljarden mensen bereikt, wat zou er opstaan en waarom? Het kunnen ook enkele woorden zijn of een paragraaf of een quote van iemand waar je naar leeft. Nou, voor mij zou het zijn, geef 1% van je aandacht, je tijd of je kennis aan iemand die het nodig heeft. Doe dat iedere dag. Waarom? Het is heel eenvoudig om je tijd, je kennis weg te geven. En er zijn heel veel mensen die jouw tijd of kennis, informatie, aandacht van jou nodig hebben. Soms is het heel eenvoudig aandacht, open voor een gesprek, luisteren, vragen stellen. Een ander mens, iemand stelt je een vraag, geeft kennis en je helpt die mensen verder. Een ander moment is het heel eenvoudig. Je geeft kennis, ze stellen een vraag, geef je kennis weg en je helpt die mensen gewoon een stap verder waar ze lang op zitten te zwoegen. En soms is het gewoon een beetje tijd. Tijd voor een gesprek, tijd voor aandacht, tijd voor wat dan ook. Het is in deze tijd, zoals we nu leven, in de tijd van social media, zo eenvoudig om je kennis, om je aandacht, om jouw interesse weg te geven aan een ander. Ook om dat te schalen, om het bij veel meer mensen tegelijk te doen, maar ook om het één op één te doen. Het is zo eenvoudig om dat te doen en het maakt jezelf een beetje beter. Je gaat wat gelukkig naar bed. Ik denk altijd, als ik één persoon vandaag gelukkig heb gemaakt, wat wil ik dan nog meer? Kan ik gerust gaan slapen? Dat is waarom ik denk, als we dit zouden doen, wil je allemaal wat geruster gaan slapen. Dit is deel 5 in de serie van de antwoorden op de vraag die Timothy Ferriss, stelde in zijn boek Tribe of Mentors. De 5e vraag, en mijn antwoord is, wat is één van de beste investeringen die je ooit hebt gedaan in tijd, geld, energie? Nou, ik denk dat de beste investering die ik ooit heb gedaan is toen ik mijn baan opzij in 2006. En op dat moment heb ik gekozen om vooral aanwezig te zijn in het leven te zijn van mijn kinderen. Daarvoor in mijn baan was het super lastig, want ik was verplicht, het werd van mij geëist dat ik van 8 tot 5 aanwezig was, waardoor ik bijvoorbeeld mijn kinderen niet naar school kon brengen, niet kon ophalen, niet thuis kon zijn als zij thuis kwamen. En dat was iets wat ik enorm miste. Ik weet nog dat ik in het klaslokaal zat bij de gezamenlijke ouderavond van mijn zoon. En dat was in oktober, dat was dit keer toevallig wat later dan normaal. En je kent het vast als je kinderen hebt, dat je in die kleine stoeltjes zit, luistert naar het verhaal van de juf of de meester over wat ze het komend jaar gaan leren. En ik herinner me dat zo goed, want ik heb het verhaal van haar niet onthouden. Ik heb het niet gehoord. En waardoor kwam het? Ik was alleen maar bezig met mezelf. Vreemd. Maar ik was bezig met mezelf dat ik alleen maar dacht, dit is niet wat ik wil. Dit is de eerste keer dat ik de juf zie van mijn zoon. En dit is niet wat ik wil. Ik wilde meer meemaken van mijn kinderen. Het is een bewuste investering in tijd, maar ook in geld. Want daardoor heb ik bijvoorbeeld mijn carrière op mijn werk op stop gezet. Ik ben in eerste instantie 4 dagen gaan werken, waardoor ik al gelijk tegenwoordig het effect had op mijn carrière. Ik heb daarna mijn baan opgezegd en ben van mezelf begonnen. Maar ook de investering in tijd en aandacht hierin betekent dat ik minder tijd en aandacht had dan echte gedreven ondernemers die het maximaal uit hun bedrijf willen halen en dat willen laten groeien. En uiteindelijk voor weet ik veel willen verkopen. Zo'n ondernemer was ik niet en misschien ben ik het niet en zal ik het misschien ook nooit worden. Maar ik weet één ding wel, dat de investering die ik heb gedaan, daar ben ik nog steeds super blij om. Het feit dat ik veel dingen heb meegemaakt in hun jeugd, ze zijn nu 10 jaar al voorbij aan het einde van de 10 jaren. En het is voor mij zo cruciaal dat ik dat meegemaakt, dat ik gewoon mens spijt kan hebben dat ik dat gemist heb. Dat ik denk dat de rest wat ik van plan ben te doen in de komende 30, 40 jaar. Ik heb geen idee hoe lang op mijn leven, maar ik weet dat ons leven langer wordt. Dus ik heb ruimte genoeg om dingen te doen, ga ik vanuit. In ieder geval dit deel meegemaakt. Het is een enorme investering, ik weet het zeker. Maar het is meer dan dubbel waard. Dit is deel 6 in de serie van 11 uit de antwoorden op de vragen van Timothy Ferris uit zijn boek Tribe of Mentors. En dit deel is: wat is een ongebruikelijke gewoonte of absurd ding waar jij van houdt? Nee, eerlijk gezegd denk ik dat ik vrij gewoon ben en dat er niet zoveel absurde dingen in mijn leven zijn. Ja, De grijze massa, je valt er niet in op, maar het is ook wel weer zo ontzettend comfortabel. Ergens is dit niet goed wat ik doe. Maar goed, we pakken even een paar dingen waarvan ik denk, nou, misschien zijn ze wat vreemd. Iedere ochtend sta ik om 5 uur op. Er zijn niet veel mensen die dat doen, ik sta iedere ochtend om 5 uur op. Tenminste, zoveel mogelijk, het lukt niet altijd. Ik heb niet een wekker die afgaat, ja, op mijn arm zit de Fitbit die trilt op dat tijdstip, maar als ik te vast slaap, dan heb ik daar geen last van en slaap ik gewoon door. Ik heb bijna geen slaap nodig, maar gemiddeld genomen ga ik op tijd naar bed 's avonds, denk aan tussen 9 en half 10. En om 5 uur sta ik op. En mijn dag begint heel vaak met het kijken naar een TED-talk. Ik denk dat ik enorm veel kan leren door het volgen van TED-talks. Ik weet het zeker ondertussen. Ik heb zoveel nieuwe elementen gezien. Met dingen in aandacht gekomen waar ik daarvoor nog nooit van had gehoord. En dat verrijkt mijn leven. Een ander ding waar ik veel naar kijk zijn video's van onder andere Casey Neistat, Gary Vaynerchuk, als het gaat over ondernemen, maar ook comedy. Dus als je kijkt naar stand-up comedy, het helpt mij om te ontspannen als ik het nodig heb. En TED Talks geeft me inzicht en inspiratie krijg ik van mensen als van Casey en van Gary. Dit is iets waar, als ik er niet uitkijk, veel tijd in gaat zitten, waardoor het weer verloren gaat aan bijvoorbeeld lezen. Maar toch, ik vind dat ik er veel van leer. Of nou waar is het niet. Een ander ding wat ik doe in het weekend is fluiten en vlaggen. En dat heb je vast al eens eerder gehoord. Ik ben scheidsrechter voor de KNVB bij de jeugd op zaterdag. En ik ben een assistent scheidsrechter, oftewel ik loop een vlag langs de zijlijn op de zondag bij de senioren. In de eerste klas of hoofdklassen. De laatste is eigenlijk waar ik ben begonnen met het fluiten, want je moest scheidsrechter zijn voordat je assistent scheidsrechter kon worden. Ik wilde eigenlijk niet eens scheidsrechter zijn, ik wilde vooral assistent scheidsrechter. En dat heb ik nog steeds, ik vind dat nog steeds het allerleukste om te doen, maar de meeste scheidsrechters vinden dat geen leuke taak. Het is wat ik leuk vind. Voor mij is het tegelijk een totale afleiding van mijn werk. Als ik niet bezig ben met dat, ben ik al snel geneigd om het weekend toch weer aan de slag te gaan met mijn bedrijf. Dus als ik bezig ben met dat voetbal, met die wedstrijd en geconcentreerd ben op de bal, op de spelers, op het duwen en trekken aan elkaar, op overtredingen, dan kan ik met niets anders bezig zijn als met dat. Totale focus op de wedstrijd, op de bal, op het spel. meer is er niet op dat moment. En dat zorgt ervoor dat ik op de maandag weer fris kan beginnen met een nieuwe uitdaging van de nieuwe week. Dit is aflevering 7 van 11 uit de antwoord op de vragen die Timothy Ferris stelde in zijn boek Type of Mentors. Een fantastisch boek waarin je veel kunt leren over de antwoorden die allemaal bekende mensen geven en ook minder bekende mensen geven, verrassende mensen geven over op deze 11 vragen. En ik dacht, laat ik mijn antwoord ook delen. Vandaar, welke nieuwe gewoonte, gedrag of geloof heeft jouw leven het meest verbeterd in de afgelopen 5 jaar? Ik denk het allerbelangrijkste wat ik doe, en ik doe het al langer, maar de afgelopen 5 jaar heb ik dat versterkt, is ritme. Een vast ritme zorgt ervoor dat ik meer vrijheid krijg. Ik ben erin gaan geloven, mede door aanleiding van de presentaties van Vern Harnish, auteur van het boek Scaling Up en Rockefeller Habits. En het gaat erover gewoonten die je ontwikkelt om jezelf en je bedrijf te verbeteren. En dit gaat het over ritme voor jezelf en voor je bedrijf en je organisatie, waardoor je meer vrijheid krijgt. En een van de belangrijkste ritmes die ik heb is in de ochtend. Elke ochtend eigenlijk vergelijkbaar. Om 5 uur sta ik op. Ik kleed me aan. En mijn kleren liggen in mijn werkkamer. Mijn werkkamer, mijn kantoor is in mijn huis. En als ze in mijn kantoor liggen, dan hoef ik niemand te storen bij het aankleden. Ik ga naar beneden. Ik zet een kop thee. Ik ga naar boven en ik begin met het kijken naar een TED-talk. Of ik begin met lezen. Dan is het tijd voor meditatie. Ik heb een app die ik gebruik, Insight Timer. En daarin zitten begeleide meditaties, maar je kunt ook gewoon meditaties kiezen op tijd. Ik kies eigenlijk altijd een begeleide meditatie, ergens rond de 15 tot 18 minuten. Ik heb eens gelezen en gehoord in zo'n TED Talk dat 12 minuten meditatie op een dag al enorm verschil uitmaakt voor je. Maar ik moet zeggen dat dagelijks mediteren, en ik doe het met periodes, maar ik doe het nogal bijna elke dag, dat heeft voor zoveel rust gezorgd. Na de meditatie doe ik een stukje opschrijven in mijn journal. Dus ik schrijf wat me bezighoudt, waar ik aan denk, maar ook waar ik dankbaar voor ben. En voorheen deed ik lijstjes van 3 dingen waar ik dankbaar voor was. Nu verwerk ik dat in het journaling, zodat ik niet alle dingen hoef te doen. En opschrijven waar ik dankbaar voor ben, zorgt ervoor dat ik me bewust word van de dingen op een dag, het gaat op de dag ervoor, van wat bijzonder was. Dat ik even over nadenk weer en terugdenk, wat was er nu zo bijzonder waar ik dankbaar voor ben, wat er gebeurd is. En dat kunnen soms hele kleine dingen zijn en soms zijn het grotere dingen. Het helpt enorm om je bewust te zijn van dingen die je meemaakt, voordat de hele week als een soort grijze massa aan je voorbij rolt. Dus dat is de ochtendritme. En daarna maak ik een planning voor de dag, of wil ik de avond ervoor de dag gaan uit. Het liefst begin ik dan met schrijven voor mezelf, voor mijn blog, voor mijn e-mails. En om 8:15 heb ik een afspraak altijd elke ochtend met Gwen. Met haar nemen we de dagplanning kort door, zodat ik een soort accountability partner heb hierin. En in principe om 9:00 begin ik met het echte werk van het bedrijf. En meestal pak ik eerst een blok van 1 tot 2 uur waarin ik mijn belangrijkste ding wat ik te doen heb voor die dag op te pakken. En pas daarna ga ik aan de slag voor een klant of voor een project. De mail lees ik ook pas in de middag of rond de middag. Zodat ik weet dat ik de mail van klant kan beantwoorden en dat herhaal ik een keer rond 4, 5 uur. En rond 4 uur zit er vaak een dip in mijn dag, dan neemt mijn kwaliteit van werk neemt af. Dus het is een goed moment om mijn mailbox in te duiken en te kijken wat moet ik beantwoorden. Zijn er antwoorden binnengekomen van de vraag die ik heb gesteld rond het middaguur? En that's it. In de avond doe ik nog wat voor mezelf. Of ik kijk naar tv of ik sport. 2 keer in de week heb ik sowieso al training. Dus ritme zorgt ervoor dat ik de dingen kan doen die ik wil doen. Daardoor meer resultaat bereik. Rustiger ben en gelukkiger ben. En weet wat mijn doel is in het leven en daaraan kan werken. Dus ritme, een ochtendritme en voor de rest eigenlijk ook een dagritme, zorgt er gewoon voor dat ik meer vrijheid heb gekregen. En makkelijke keuzes kan maken tussen, voor de dingen die ik beslist wil doen en voor dingen die ik niet wil doen. Dit is deel 8 in de serie van 11 met de antwoord op de vragen die Timothy Ferris stelt in zijn boek Tribe of Mentors. Een gaaf boek. Ik beveel dit aan om te lezen. Een dik boek. Welk advies zou jij een slimme, gedreven student die op het punt staat de echte wereld te betreden meegeven? En welk advies zouden ze juist moeten negeren? En welk advies zouden ze juist moeten negeren? Nou, beginnen met het advies wat ik zou meegeven. Allereerst, vertrouw nooit op één inkomensstroom. En één inkomensstroom is bijvoorbeeld een werkgever. Als je daarnaast niet verdient en alleen bezig met die werkgever, heb je één inkomensstroom. Als die inkomensstroom om wat voor reden ook wat weggevaagd, heb je niets meer. Bouw altijd aan 2 of 3 inkomensstromen. Denk aan een side hustle. Iets waar je plezier in hebt, wat je kunt doen, wat je kunt verkopen. Een dienst, een product, een techniek, wat je maar wil. Denk aan investeringen. Denk aan beleggen in aandelen of in pan of wat dan ook. Begin daar zo vroeg mogelijk mee. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Maar vertrouw niet op 1 inkomensstroom, die van je baas. Want op het moment dat om wat voor reden ook in het bedrijf zij tot de conclusie komen dat ze moeten besparen en dat toevalligerwijs jouw functie komt te vallen, denken ze ook niet na over jouw inkomensstroom. Het tweede ding, mijn advies is, ga reizen. Kies een baan, kies een functie, kies een job, kies werk waardoor je tot reizen komt, waardoor je nieuwe mensen, nieuwe cultuur ontdekt. De reizen, de ontdekkingen die je doet in dat soort mensen, die verrijken je leven zo ongelooflijk anders dan dat je dit zou doen puur in je eigen omgeving. Het gedrag van mensen in andere landen is anders, want je moet aanpassen. Je bent continu bezig om jezelf aan te passen en nieuwe dingen te leren, waardoor je continu jezelf verbetert en je ontwikkelt. En het wordt zoveel mooier. In deze periode ben je nog zo goed in staat om te reizen. Je hebt nog zo weinig connecties, touwtjes waar je aan vasthangt. Voordat je het weet is het zover. Een relatie, kinderen, een huis. Allemaal dingen waardoor je steeds meer wordt vastgehouden om niet meer te reizen. En dat is niet nodig, maar het is wel wat heel veel gebeurt. Dus gebruik deze tijd om te reizen en te ontdekken, want ik weet zeker dat je dan daar ontzettend veel profijt van hebt in je vervolg van je leven. Wat is het advies wat je niet zou moeten doen? Je hoort het vaak, ga op zoek naar jouw passie. Ga op zoek naar wat jou beweegt. Dit is deel 9 van 11 antwoorden op de vragen van Timothy Ferris uit zijn boek Tribe of Mentors. De vragen die jij stelde aan heel veel verschillende mensen. En nu geef ik daar ook antwoord op. Wat zijn slechte adviezen die je hoort in jouw branche of jouw wereld van expertise? Nou, mijn wereld van expertise is online, is marketing. En in mijn gevoel altijd direct verbonden met de verkoop. Wat ik het meeste tegenkom als ik mensen ontmoet en ik praat over online marketing, ik praat over marketing, ik praat over een website en over al die dingen op mij die erbij horen. Er zijn 2 dingen die ik tegenkom waarvan ik denk dat is echt wat je het beste niet kunt doen. Allereerst te zeggen dat je veel te druk bent, dat je te veel klanten hebt om aan marketing te doen. Oh, jongen, als je dit zegt, stop er nu mee. Want als je te druk bent om marketing te doen, dan doe je ten eerste waarschijnlijk al iets fout. Ik snap dat als er klanten op je afkomen, dat je soms druk kunt zijn en lang bezig bent. Maar de marketing zorgt ervoor dat je veel meer de juiste klanten op je afkomen. En dat je veel beter kunt kiezen voor welke klant je wilt werken. Uiteindelijk is het namelijk een keuze of je druk bent of niet. Het is niet het werk wat op je afkomt, het is de keuze of jij het werk accepteert, ja of nee. En als je een goede marketing doet, krijg je steeds meer de juiste mensen. Dus de opdrachten die zijn steeds leuker. En niet alleen dat, de mensen die op je afkomen zorgen ervoor dat je steeds beter kunt kiezen voor de project die je het leukste vindt. En of je nou alleen werkt of met een team, dat maakt niets uit. Als je aan marketing doet en je doet het goed, dan helpt het je om steeds meer leuk werk te doen. En bewust te kiezen voor de klanten die je moet doen. En dus druk zijn heeft niets te maken met het aantal klanten op je afkomt, maar veel meer te maken met de instelling die je hebt of het werk wat je accepteert. Het andere wat ik hoor is dat mensen enorm veel tijd besteden aan marketing, aan de optimalisatie van de website, aan berichten posten op Facebook en luisterende goeroes dat ze 20 berichten op een dag moeten posten. Als dat gezegd doen ze het ook, of 2 of 1 per week doen ze het allemaal. Dat je een lijst moet opbouwen, dat je op LinkedIn moet zitten, dat je het moet doen aan live video, dat je moet doen aan Instagram, dat je moet doen aan Snapchat. Al die adviezen, ze nemen ze ter harte en ze gaan aan mee aan het werk en ze denken dat er een magische pil is om vandaag een verandering te realiseren die morgen eigenlijk als vanzelf klant oplevert. En dat is niet zo. Marketing is een middel in de trechter waar uiteindelijk verkoop plaatsvindt. Je zult op een bepaald moment jouw product, het product waar de klant niet omheen kan, het product waarvan je zeker weet dat het probleem van de klant het probleem oplost, dat zul je moeten verkopen. Het verkoopt zich niet vanzelf. Die mensen zijn zo druk met de marketing, zo druk met boodschappen, met berichtjes, met updates plaatsen, dat ze vergeten om aan verkoop te doen. Hij heeft nou eigenlijk niet eens vergeten, maar bewust niet aan verkoop doen, want dat is namelijk spannend en eng. Dus ze hebben een uitweg gevonden in de online social media, aandacht, marketing, om geen sales te doen. Ik herken het enorm in mezelf, maar door te pielen aan je website, door continu te fine-tunen, betekent dat je diezelfde tijd niet kunt besteden aan de promotie, aan de verkoop van je product, aan het bouwen van relatie met mensen, aan het opvolgen van de offerte die je hebt gebracht. De 2 uitersten. Aan de ene kant geen marketing omdat het druk is, aan de andere kant veel te veel marketing waardoor het nooit druk zal worden. Dat zijn in mijn optiek de slechtste adviezen en die adviezen zijn niet van de adviseurs meestal, maar het zijn van de ondernemers zelf. Het zijn niet echt adviezen, maar het zijn excuses die ze gebruiken om niet of juist heel veel aan marketing te doen. Het beste is natuurlijk dat je een funnel inricht, een trechter inricht, die voor je werkt, die van groot deel geautomatiseerd is, waardoor je de klant beter leert kennen, weet welke klant jij het beste helpt en uiteindelijk die klant binnenleidt en je product verkoopt. En als laatste stap, diezelfde klant die gelukkig is met je oplossing, laat helpen om andere klanten voor je te werven. Doe het niet. Het is een oneindige zoektocht die nooit stopt. Kies iets wat je leuk vindt. Kies een job die je leuk lijkt. Kies werk wat je leuk lijkt. En duik er voor de volle 100% in. Ga alles aan. Ontdek, leer, verbeter. Word de top in dit gebied. Word de beste wat je maar kunt zijn in dit gebied. Word de master in dit gebied. En als je dat doet, je duikt er vol in. Je wordt de meeste in dit gebied waar jij in duikt. Dan zul je als je terugkijkt ontdekken dat dat je passie was. Dat daar je je passie hebt gevonden. Ik twijfel er geen seconde over. Toen ik voor mezelf begon, toen ik van school kwam, had ik nooit gedacht dat dit mijn passie zou worden. En het is ontstaan en het is mijn passie geworden. Als ik de zoektocht was begonnen met mijn passie, had ik hem nooit gevonden. Hij ontstaat puur doordat je iets leuk vindt en vol in duikt en er alles over leert en met iedereen in gesprek gaat. Dit is deel 10 in de 11 antwoorden op de vragen die Timothy Ferriss stelde voor zijn boek Tribe of Mentors. Waar ben jij de afgelopen 5 jaar beter in geworden om nee tegen te zeggen? Afleidingen, uitnodigingen, etc. Welke nieuwe inzichten of aanpak heb je geholpen? Enkele tips. Nou, ik denk dat ik heb geleerd om nee te zeggen tegen vergaderen. Het lukt niet altijd, maar gemiddeld ga ik niet in vergaderingen zitten. Ik heb enorm veel moeite met vergaderingen. Ik heb enorm veel moeite met bureaucratische omgevingen waar mensen in een vergadering per se iets willen zeggen omdat ze gehoord willen worden. En uiteindelijk niet zeggen en niet bijdragen aan het resultaat, de acties die je wilt doen. Veel vergaderingen die ik heb meegemaakt waren er puur een soort tijdverkwisting. Wat afgehandeld kunnen worden in 10 minuten, misschien zelfs 5 minuten. Waardoor we veel sneller tot actie waren gekomen en iedereen wist wat ze moesten doen. Dat is 1. Het tweede ding, denk ik, dat waar ik heel erg dankbaar voor ben van de inzichten die ik geef aan andere mensen, maar wat ik heb toegepast en ook rigoureus, is afscheid nemen van de meldingen van mijn telefoon. En daarmee bedoel ik allereerst natuurlijk een signaal, een trilsignaal of een geluidssignaal als er een nieuw bericht is, als er een nieuw iets in mijn inbox is, als er een nieuwe melding op Facebook is, als er een nieuwe melding op LinkedIn, op Twitter, of maakt niet uit. Als er een sms is, een whatsapp is, een melding die ervoor zorgt dat ik wat afgeleid van het werken wat ik aan het doen was en mijn aandacht trekt naar mijn telefoon. Ook al ben ik nog steeds heel erg sterk en denk ik ga het niet oppakken, in mijn brein blijft dat bezig, er is net een melding binnengekomen, ik moet er zo naartoe. Dat heb ik gedaan door alle meldingen, trillen, berichtjes op de telefoon, geluidssignalen, allemaal uit te schakelen. Ik heb alleen nog maar de trillfunctie aanstaan bij een paar dingen, zoals als de telefoon gaat. En die heb ik ook nog vaak op minuut staan. Alle rode bolletjes met daarin een cijfertje over hoeveel ongelezen acties en berichten ik heb, zijn allemaal verdwenen en geeft mij zoveel rust. Want die apps, die toepassingen bepalen niet hoe ik mijn agenda indeel, hoe ik mijn tijd indeel. Dat doe ik zelf. Dus op het moment dat ik er naartoe ben, ga ik in die app en kijk ik wel wat er voor mij is waar ik naartoe wil. En wat wil ik nog meer zeggen? Zo doe ik 1 of 2 keer per dag dat ik in mijn inbox ga. Zo kijk ik eigenlijk nooit meer op de tijdlijn van Facebook. Ik heb de Facebook-app ook van mijn telefoon en van mijn tablet verwijderd. Als ik in Facebook moet, dan is het eigenlijk alleen maar op mijn eigen Facebook-pagina. En daarvoor gebruik ik de Pages-app, zodat ik geen meldingen krijg van Facebook en niet geneigd ben er toch stiekem in te duiken. Het enige wat ik doe is elke ochtend even mijn dagindeling delen met mijn mastermind-groep. Dat is een Facebook-groep. Dat is het enige wat ik daarover te doen. Voor de rest kijk ik dan nergens naar. In een ander antwoord heb ik je verteld dat ik elke ochtend naar een TED-talk kijk. Maar wat ik stiekem daarvoor vaak deed, was even op Twitter kijken. En voordat ik in de gaten had, was ik een half uur op Twitter bezig. Dus ook daar weer rigoureus een keuze gemaakt. Heel veel apps verwijderd van mijn tablet, waaronder de Facebook-app en de Twitter-app. Waardoor ik alleen maar bezig kan zijn met de apps die van mij belangrijk zijn. Ook de Instagram-app heb ik ook verwijderd van mijn tablet. Er zit wel op mijn telefoon, maar allemaal op een scherm verder weg, zodat ik er niet snel bij kan. Een laatste ding waarvan ik denk dat het mijn leven enorm heeft veranderd, is dat ik niet meer kijk of volg het nieuws via radio of tv. Dus ik kijk niet naar het journaal 's avonds. Ik luister niet naar een radiozender waar nieuws op is, zeker niet overdag. Ik lees geen krant, we hebben geen papieren krant, we hebben geen digitale krant. Nieuws wat ik zie, dat krijg ik wel mee. Het is niet zo dat ik geen nieuws mee krijg. Ik ben namelijk iemand beschuldigd die mijn mail las. Ik kan je niet volgen, ik kan je niet respecteren als jij niet het nieuws bijhoudt, dat je niet algemeen ingelicht wilt zijn, algemeen de dingen wilt bijhouden. Dat mag, geen probleem. Maak je daar geen zorgen over, ik maak me niet druk over. Het is namelijk mijn leven. En als jij dat niet meer wilt volgen, ook prima. Maar het nieuws van vandaag is morgen waarschijnlijk overbodig. En als je een week later terug hebt, een maand of een jaar later terug, is 90% van het nieuws wat je ziet totaal overbodig. En waarom komt dat? De nieuwszenders hebben niets anders te doen dan nieuws te maken. En zij maken het nieuws steeds dramatischer, anders kijken we niet meer. En het beïnvloedt onze dag enorm. Voor veel mensen heeft het nieuws wat we tegenkomen een ongelooflijke impact op de emotie van die dag. Een bomexplosie ergens. En we zijn de hele dag ermee bezig. En ook al komt het dichtbij, is het in je eigen dorp of in je eigen stad. Je hebt er waarschijnlijk niets mee van doen. Je kunt er niets aan veranderen. Je kunt er niets mee doen. Dus het kijken van het nieuws heeft in mijn optiek zo weinig effect. Door te stoppen met dit soort nieuws intake, heeft het mij enorm veel rust gegeven. En ruimte gegeven in het nieuws wat ik wel wil absorberen, waar ik wel mee bezig wil zijn. En zoals ik al zei, natuurlijk als er iets ernstig aan de hand is, verneem ik het snel genoeg via Twitter of Facebook. Op het moment dat ik er een keer op ben op zo'n dag, kom ik er snel genoeg achter. Dus daar maak ik me nooit zorgen over dat ik de ernstige dingen mis. Dit is mijn 11e antwoord op de 11 vragen van Timothy Ferris uit het boek Tribe of Mentors. Het boek heeft allerlei mensen die die vragen beantwoord hebben en ook mensen die de vraag hebben afgewezen. Ja, nu geen tijd voor over. Ook daarin is weer een mooie uitleg in het boek over hoe mensen geweldige afwijzingen schrijven, waardoor je ze toch nog steeds respecteert. Hij heeft een aparte podcast over Tribe of Mentors. Ik zou zeggen, luister naar en geniet van de antwoorden van mensen. Vraag nummer 11. Wanneer je je overweldigd voelt of uit focus of je bent tijdelijk je focus kwijt, wat doe je dan? Misschien welke vraag stel je op dat moment? Wat ik probeer te doen in de ochtend, en wat me ook heel vaak lukt voor de duidelijkheid, is blokken waarin ik me concentreer. En ik las erover in het artikel van Marcel van Driel, auteur van kinderboeken. En hij vertelde over hoe hij langzaam nu weer, na een burn-out, ervoor gezorgd heeft dat hij een blok heeft op de dag, liefst begint in de ochtend, van 4 uur waar hij geconcentreerd bezig is met het schrijven aan zijn boek en niets anders. Dus de telefoon, de tablet, alle dingen zijn weg. Geen internet, alleen bezig met het schrijven van zijn boek. Wanneer krijg je nu 4 uur achter elkaar om te werken aan het ding wat voor jou het allerbelangrijkste is wat je moet doen? Zelden. Ook als ondernemer. Ondernemen is topsport. Hij zegt ook in zijn artikel, wanneer zie je nu een topsporter met zijn telefoon lopen terwijl hij een trainer is? Dat zie je nooit. Waarom niet? Ze zijn geconcentreerd, gefocust, bezig met dat ding wat het allerbelangrijkste is om te doen wat hen verder brengt. Als ondernemer ben je ook een topsporter. Je wilt je bedrijf verder brengen, je wilt je mensen helpen, je wilt je klanten helpen. Dus zorg ervoor dat er een blok in je dag zit waardoor je super geconcentreerd bezig bent met dat ding wat je het meeste vooruit helpt. En het kan dus werken zijn voor een klant, maar dat is waarschijnlijk, als het goed is, ook heel vaak een ding wat je bedrijf of jezelf verder helpt. Zo'n moment blokkeer ik en ben ik bezig met alleen dat. Mijn tablet, mijn telefoon liggen ergens anders of in ieder geval niet in zicht. Ik heb een scherm openstaan en ik ben aan het typen of aan het schrijven, aan het uitzoeken. En dat is het. Maar natuurlijk, een blok van 4 uur kun je niet achter elkaar concentreren. Sterker nog, soms is het na een half uur op omdat ik met iets bezig was wat niet goed liep. En ik verlies mijn concentratie. Wat ik dan vaak doe is even weg achter mijn computer. Bewegen. Ik loop naar beneden. Mijn kantoor naar je sleeping, loop naar beneden, ik haal een kop thee. Dus ik de thee aanzet, het water moet koken, ik zet dan rustig een kop thee. En tussendoor doe ik vaak even een soort kleine huishoudelijk dingetje. Maakt niet uit wat, het zijn kleine dingetjes. Waardoor ik daarna weer gewoon naar boven kan lopen, achter mijn computer weer zitten en weer verder kan. Kleine dingetjes die niet op mijn werkplek zijn, die weg zijn van mijn bureau, van mijn stoel. Om ervoor te zorgen dat ik daarna weer met een soort fris hoofd kan plaatsnemen. En natuurlijk ben je even uit je concentratie, maar tegelijkertijd geeft je deze afleiding, geeft mij ook een soort rust, waardoor ik weer nieuwe inzichten krijg en weer door kan gaan. In het verleden ging ik heel vaak in de middag ook wandelen. En nu ben ik meer aan het hardlopen. Maar de korte breaks, waardoor ik even de focus dreig te verliezen, doe ik dit. Er zijn ook dagen dat het helemaal niet loopt. En die dagen spendeer ik te veel op YouTube, op Twitter, op Facebook misschien ook nog wel een beetje, maar vooral op Twitter, Instagram, op LinkedIn en dan komt er niet helemaal over. Die dagen komen gelukkig niet veel voor, maar die dagen zijn er en ik ga een boek lezen, ik ga huishoudelijke werkzaamheden doen die meer tijd vragen, want als die dag niet wat mijn handen komt, kan ik net zo goed wat beter gaan besteden. Dat ik daarna ook nog gelukkig ben dat het werk wat er ligt is opgeruimd. Dat mijn kantoor opgeruimd is, mijn was is weggedaan, wat dan ook. Maar dat ik me ook nog gelukkig gevoel dat het uit de weg is. Dat is hoe ik dit moment oppak dat ik de focus even verlies of hem helemaal kwijt ben of overweldigd ben. Nou, het voorkomen van overweldigen doe ik vooral door me af te sluiten van nieuws van buitenaf. Dat helpt me enorm. Mocht ik dan toch bijvoorbeeld een bepaald moment een bericht hebben gekregen wat me enorm heeft afgeleid, waardoor ik overweldigd ben door wat gezegd is of geschreven is, dan pak ik een wat grotere huishoudelijke klus op. Ik ga even wat doen, ik ga actie ondernemen, zodat ik probeer uit mijn brein te komen, in de fysieke modus kom, om uiteindelijk weer terug te komen in de modus van focus en concentratie. Dit was hem. Dit was het laatste antwoord op de 11 vragen die Timothy Ferriss stelde voor het boek Tribe of Mentors. Wil je meer antwoorden lezen van allerlei bekende en onbekende mensen, bijzondere mensen? Lees het boek Tribe of Mentors. Het kan in boekvorm, het kan op jouw tablet, het kan in een iPad, wat je maar wil. Je kunt er naar luisteren naar enkele voorbeelden in de podcast rondom Track of Mentors. Dat zijn korte afleveringen van 15 minuten tot een half uur. En daarin is degene die vraag beantwoord aan het woord. Dankjewel voor het kijken. Ik vond het super gaaf dat je gekeken hebt en mijn antwoord hebt beluisterd. Wil je nu iedere week een e-mail van me krijgen met tips, informatie, wat lijkt op deze informatie, maar ook of ondernemen of online marketing of social funnels? Abonneer dan op mijn e-mails. Dat doe je eenvoudig door mijn website te gaan, ernohanning.nl. ernohanning.nl. En hierboven staat contact, daar gratis tips via e-mail. Hier kun je je aanmelden, vat je naam en e-mailadres in, klik op ik ben Jeroen en stuur mij de tips. En je krijgt ze vanzelf.
Dat was het. Hopelijk vond je het interessant. Wil je de antwoorden lezen van de andere mentoren in het boek van Tim? Je kunt het bestellen via Amazon, managementboek of bol.com. Je kunt het bestellen via Amazon, managementboek of bol.com. Je vindt de volledige uitwerking van deze aflevering in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show143. De hele tekst is daar uitgewerkt. Wil je vanzelf, automatisch, helemaal vanzelf de nieuwste aflevering krijgen op je telefoon? Ga dan naar jouw favoriete app, bijvoorbeeld iTunes. Zoek de Erno Hanning Show op. Overigens, iTunes zit standaard op jouw iPhone. Zoek de Erno Hanning Show op. Klik op het plusje en je bent geabonneerd. En vanaf dat moment krijg je vanzelf de nieuwste aflevering op je telefoon. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen? Reactie over deze aflevering of over mijn podcast, stuur een mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor graag van jou. Tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.